Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, zoals beloofd zou ik nog een extra aflevering opnemen rondom het thema abortus. Zoals je weet zitten we in de serie over Charlie Kirk of Christ is King, waarin ik een aantal thema's beetpak waar hij zich erg hard voor maakte, waar hij veel over sprak en mee bezig was. Omdat ik ook geloof dat ze relevant zijn voor de tijd waarin we leven. En als ze relevant zijn voor deze tijd, zijn ze zeker ook relevant voor christenen. Ik geloof dat wij geroepen zijn om onze ogen niet te sluiten voor onrecht, maar juist op te staan tegen dat onrecht en ons uit te spreken. Dus ik had in het tweede deel van deze serie, ik heb het eerst gehad over ja, hoe christelijk is deze hype echt. Weet je wel, welke is er nou echt een opwekking gaande? Wat voor revival is dit? En we zien natuurlijk dat rondom Charlie Kirk gewoon ook superveel mensen tot geloof komen. Tijdens zijn memorial werd het evangelie gepredikt. Mensen gaven hun leven aan Jezus. Politicussen en predikers die predikten gewoon Jezus Christus. De vraag is natuurlijk een beetje, verbinden ze hun politieke partij nu aan de naam van Jezus omdat het populair is? Paulus die zegt op een plek in de Bijbel, zolang het evangelie gepredikt wordt ben ik happy. Of mensen dat nou doen uit eigen belang of uit Gods belang. Het gaat er niet om, maar wat wel zo is, is dat het evangelie gepredikt wordt. En dat is wat we ook hebben gezien. Dus daar gaat serie of deel 1 over in de serie. Deel 2 is een Bijbelse blik op abortus. Daar heb ik vorige week over gehad. En ik heb drie denkbeelden gedeeld vanuit de Bijbel. Van hoe God kijkt naar het leven. Hoe God kijkt naar kinderen en nou ja, dat soort dingen. Dus luister die ook zeker terug. Die is afgelopen woensdag uitgekomen. Ik denk dat het 1 oktober was. Het zal haast wel. Ik had beloofd, ik ga hem in 2 delen doen. Want ik had te veel stof, te veel onderwijs, te veel dingen waarvan ik denk het is belangrijk om niet te zeggen. Dus je luistert nu naar deel 2 over abortus. Of eigenlijk deel 2.2 van de serie over Charlie Kirk. En in dit geval dus over abortus. En de titel van deze aflevering is waarom abortus afgoderij is. En ik denk dat het heel belangrijk is om hierover te gaan praten met elkaar. Ik ben geschokt eigenlijk door wat ik heb ontdekt. Wat ik heb gezien, gelezen, ervaren vanuit het woord van God. En ik geloof dat abortus vandaag de dag echt een vorm van afgoderij is. Die we bespreekbaar moeten maken. Ik heb in mijn vorige podcast uitgelegd, er is een marge. Er zijn mensen die plegen abortus vanwege bijvoorbeeld het feit dat ze verkracht zijn of omdat het kind ernstig gehandicapt is bijvoorbeeld en eigenlijk geen kans heeft van leven. Die marge is er. Dat is ongeveer 7% van de wereldwijde gevallen waarin dat gebeurt. Dus 93%, het overgrote deel van de abortussen, vindt plaats vanwege een sociale reden. En die sociale reden is vaak dus geld, tijd, studie, familie, cohesie, weet je wel, mensen zeggen ik heb al genoeg kinderen of ik wil nog geen kinderen, nog niet. Of ik heb er geen geld voor, of ik moet dan mijn studie onderbreken, of de vader is niet in zicht. Dat zijn allemaal sociale redenen. En dat is ook voornamelijk de groep waar ik vandaag over wil spreken. En ook jou als christen wakker wil maken voor hey, wat voor tijd leven we nou? En hoe moet ik hiermee omgaan? Want ik geloof dat abortus een moderne vorm van afgoderij is. Toevallig, dat zag ik later pas, maar zag ik dat Geloof en Reden, een YouTube kanaal, een soortgelijke preek heeft gepubliceerd op zijn kanaal. Denk ik ook de moeite waard om te kijken. Ik heb hem voor de helft ongeveer gezien. Hij predikt min of meer een beetje hetzelfde als wat ik ga doen, alleen ietsje vanuit een andere invalshoek. Maar ik geloof dat die afgoderij vandaag de dag niet per se minder geworden is en dat de geesten en de afgoden en de demonen, zoals die in de Bijbel weergegeven worden in afgoden, die het volk Israël aanbaren, dat die demonen daarachter vandaag de dag nog steeds werkzaam zijn. Nou, wat gebeurde nou vaak in de Bijbel? Je had eigenlijk natuurlijk meerdere afgoden. Hè? Dus het volk Israël trok natuurlijk door de woestijn, kwamen ze in contact met Kanaïtische goden of Fenicische goden. Of eigenlijk volkeren en hun goden. Maar we zien ook in het Nieuwe Testament dat natuurlijk Paulus in contact komt of in aanraking komt eigenlijk met de Griekse en Westerse beschavingen, zoals de Romeinen, de Grieken, de Turken. En ook hun hadden goden. Denk aan Astarte en natuurlijk alle Griekse goden en godinnen. En ook de Romeinse goden en godinnen. Dus je ziet in de Bijbel op heel veel verschillende soorten plekken zie je dat er afgoderij plaatsvindt. Nou, wat is afgoderij? Het vereren van een afgod. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. En Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 10... vers 7, 8, begint hij te spreken tegen de Corinthiërs, die Grieken waren, over afgoderij. En hij zegt tegen hen in vers 7, 1 Corinthië 10, vers 7, word geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En dan zegt hij, laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op die dag vielen er 23.000. Paulus die refereert hier terug aan een verhaal uit Numeri 25, waarin het volk van God hoererij gaat bedrijven met de goden van Moab en gaat slapen met de vrouwen van Moab. En het is een verschrikkelijke vloek die over hen komt, omdat ze niet langer onder de zegen van God blijven, maar ze gaan afgoden aanbidden. En daardoor treft de vloek hen ook. Het is een verschrikkelijke leugen waar ze intrapten. Ze gingen die afgoden aanbidden en ze gingen natuurlijk slapen met die vrouwen. Nou, je ziet dat afgoderij en hoererij, of het slapen met tempelprostituees, of dat soort aanverwante praktijken, heel erg nauw met elkaar verbonden zijn. Bijna elke god of afgod in de Bijbel ging gepaard aan de ene kant dus met heel veel hoererij. Dus bij zo'n tempel waren prostituees en daar kon je seks mee hebben. En de opbrengst die dat opleverde, die ging dan natuurlijk naar de schatkist van die tempel. Sterker nog, het werd heel erg aangemoedigd. Hè? Joh, zorg ervoor dat je vrije seks hebt. Hè? Geniet gewoon van de seks die je kan hebben. Zoals de Joden dus deden in nummer 25 met de vrouwen van Moab. Maar zoals het ook de Grieken deden, gewoon in de tijd van Paulus. Die sliepen met de prostituees die in dienst waren van die tempel. En dat is waar Paulus aan refereert. Hij zegt, word geen afgodendienaars. He, laten wij geen hoererij bedrijven, 1 Korinthe 10, vers 7 en 8. Zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op die dag vielen 23.000. Het volk van God ging hoererij bedrijven als een afgodendienst met de vrouwen van Moab. En ze werden getroffen door een vloek. 23.000 mensen stierven die dag. En die vloek werd pas stopgezet toen één man opstond en een afgodendienaar, of eigenlijk iemand die hoererij bedreef, neerstak. En daarmee letterlijk een einde bracht aan de plaag die over het volk gekomen was. We lezen dat in Numeri 25, vers 1. Dat Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Ook Salomo verviel in afgoderij, omdat hij in de eerste plaats verleid werd door de vrouwen uit die andere volken. We zien dat hoererij heel nauw verbonden is met afgoderij. Nou, wat is dan hoererij? Vanwege de tijd probeer ik dat natuurlijk een beetje kort en bondig te zeggen. Maar in 1 Korinthe 7 vers 2 kunnen we heel duidelijk lezen, waarin Paulus zegt, laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Nou, Paulus die schrijft er veel meer over in 1 Korinthe 6 vanaf vers 9/10... En ook in een stukje in 1 Korinthe 7, het eerste stuk, is echt de moeite waard om te lezen. Maar daarin kan je lezen wat nou precies hoererij is. En kort samengevat zie je dat in 1 Korinthe 7, vers 2. Laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Met andere woorden, er is één vorm van seksualiteit en dat is seks tussen een man en een vrouw die hun eigen man of eigen vrouw is. Met andere woorden, die samen in een huwelijksverbond leven. Alles daarbuiten is hoererij. Dus hoererij is elke vorm van vrije seks buiten een huwelijk tussen man en vrouw. Dus ook tempelprostitutie. Dus ook het hebben van vrije seks met iemand van hetzelfde geslacht of iemand met wie je niet getrouwd bent, of allerlei verschillende vormen daartussenin. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 6, vers 15, weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot de leden van een tempelhoer, tot een hoer? En dan zegt hij, volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Door het hebben van gemeenschap met iemand anders die niet je partner is, en die buiten de Bijbelse norm van gezonde seksualiteit valt, bedrijf je hoererij. En hij zegt, als je met een hoer slaapt, dan word je één met die ander. En een stukje verderop zegt hij, hoererij is meer dan alleen het slapen met een hoer. Dus hoererij is elke vorm van onreinheid buiten een huwelijk tussen man en vrouw. Maar wat gebeurt er als je seks hebt? Dan ga je een verbinding aan met die ander. En wanneer je getrouwd bent, is dat een gezonde en een goede verbinding. Maar wanneer je niet getrouwd bent, of je doet het buiten het huwelijk, dan ga je een verschrikkelijk slechte gemeenschap aan met die ander. Je wordt één in het vlees. Maar waarom is dit zo gevaarlijk? Omdat hoererij is afgoderij. Die twee die zitten heel nauw met elkaar verbonden. die gaan heel erg met elkaar op. Je vereert door, door seks te hebben of door hoererij te bedrijven, vereer je niet per direct een afgodsbeeld. Maar ik geloof wel dat er achter die afgodsbeelden uit de Bijbel zitten demonen waar we vooruit moeten kijken. Paulus die zegt in 1 Korinthe 10, waar we net ook hebben gelezen, dat hij zegt van wordt geen afgodendienaar, zegt hij in vers 18, let op het Israël naar het vlees, hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar. Met andere woorden, als je afgoden offers eet of seksbedrijf met prostituee, hebben ze dan niet gemeenschap met het altaar of de tempel waar het van is? En dan zegt hij, wat zeg ik hiermee dan? Vers 19, dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is. Met andere woorden, in de afgod zelf of in het afgodenoffer of in de hoererij op zichzelf zit geen kracht, zit geen gekkigheid om het zo te zeggen. En dan zegt hij in vers 20, nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God. En dan zegt hij, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Paulus zegt met andere woorden, het afgodenoffer op zichzelf, het altaar op zichzelf, de hoererij op zichzelf is niet direct, niet direct van de duivel, om het maar even zo te zeggen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Hij zegt, maar daar worden offers meegegeven aan de demonen die achter die afgoden zitten. En ook in de Bijbel zie je dat het woord afgod wordt eigenlijk altijd vertaald met een demon spirit, met een demonische geest. Dus afgodsbeelden in de Bijbel, zoals Moloch, Baal of Astarte, dat waren gewoon beelden. Maar omdat mensen die gingen vereren en die verering ook cultiveerden, ja, werden er machten aanbeden die daarachter zitten. En daarom zegt de Bijbel ook dat afgoderij is het offeren aan demonen. En dan zegt hij dus letterlijk, ik wil niet dat u gemeenschap hebt met de demonen. Nou, ik geloof dat hoererij leidt tot gemeenschap met demonen. Tot het vereren van een afgod die misschien niet meer als een afgodsbeeld geprojecteerd wordt, maar veel meer als een wereldbeeld geprojecteerd wordt. Het is een tijdsgeest waarin we leven, waarin de samenleving zegt, hey, je moet lekker genieten. Je moet genieten van wat je hebt. Je moet er gewoon lekker van nemen. En zolang je een ander geen pijn doet, tussen aanhalingstekens, zolang je een ander geen pijn doet, dan is het gewoon helemaal oké, zolang de consent is. Ik moet doen waar ik zin in heb, wat ik fijn vind en waar ik me goed bij voel. Ik geloof, hoererij is gemeenschap met demonie. Of het misschien niet aan een afgodsbeeld op zichzelf, maar de geest erachter is er nog steeds. Die afgodsbeelden zijn er niet meer, maar die demonen zelf, die zijn er nog steeds. Je wordt één met dat ding, met die demon die erachter zit. Nou, en dan is het belangrijk om je te realiseren dat Efeze 6 zegt, we vechten niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten. Tussen de machten die in de hemel zijn. Tussen geestelijke machten, principalities. En ik geloof dat gemeenschap met demonen kost offers. Elke afgod vraagt een offer. In de Bijbel zie je dat al die afgoden hadden verschillende offers die ze vroegen. De ene, hij was een offer van bijvoorbeeld graan, hè, of van de oogst. Een andere die wilde een offer hebben van een dier. Maar bijvoorbeeld de god Moloch of de afgod Baal, dat waren afgoden. Daar werden kindoffers aangebracht. En die kinderen die werden aan de demonische afgoden geofferd. Je ziet in Psalm 106, vers 36 en 37 staat, zij, gaat over het volk Israël, zij dienden hun afgoden die hun tot een valstrik werden. Dus eerst is er aanbidding voor een afgod, hè, afgodische verering, hè, bijvoorbeeld hoererij. En dan staat er vers 37, bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Gemeenschap met demonen kost altijd offers. En in de Bijbel werden kinderen aan afgoden, CQ, demonen geofferd. Daarom zegt God ook in Jeremia 19, vers 5, zij hebben de hoogte van de Baal gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor de Baal, wat ik niet geboden en niet gesproken heb en niet in mijn hart is opgekomen. God veroordeelt het offeren van kinderen aan de afgoden, veroordeelt hij ten zeerste heel sterk. God heeft er een hekel aan. Hij zegt in Leviticus 20, vers 2, zegt hij, u moet tegen de Israëlieten zeggen, iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die iemand uit zijn nageslacht aan de Moloch overgegeven heeft, CQ, zijn kind geofferd heeft, moet zeker gedood worden. De bevolking van het land moet hem met stenen stenigen. En dan zegt hij in vers 4, maar als de bevolking van het land daadwerkelijk haar ogen sluit ten aanzien van die man, dan zegt hij, dan zal ik het zelf doen. En ik geloof dat abortus vandaag de dag in 93% van de gevallen, waarbij een kind opgeofferd wordt omwille van het hebben van vrije seks. Want je wordt niet zomaar zwanger. Het is niet, je krijgt geen COVID. Zwanger worden is niet hetzelfde als COVID. Je wordt zwanger omdat je iets doet. Dus dat gebeurt niet per ongeluk. Dat gebeurt altijd bewust. En ik heb wel eens iemand gekend die zei, als je het feestje wil, dan moet je ook het cadeautje aannemen. Je wordt niet zomaar zwanger. Dus je hoeft ook niet zomaar abortus te plegen. Je doet dat alleen omdat er een manier van seks heeft plaatsgevonden, waardoor je zwanger geworden bent. En je de verantwoordelijkheid voor die keuze niet wil dragen, niet wil maken. En daarmee abortus laat uitvoeren. Een sociale reden. 93% van de abortussen wordt gepleegd vanwege sociale reden. Ik heb wel vrije seks, maar ik heb geen tijd en geen zin om dit kind op te voeden. Ik heb er geen geld voor. Ik wil het niet. Ik kies weer voor mezelf, voor wat ik fijn vind, wat ik prettig vind. Het offer van hoererij is abortus. Vrije seks, zoals de wereld dat projecteert als mooi, fijn en goed, is een afgoderij, is een afgodendienst die de offers vraagt van abortus. 93% van de 73 miljoen abortussen wereldwijd wordt gepleegd omdat mensen niet de gevolgen willen dragen van de vrije seks die ze hebben gehad en daarmee zwanger geworden zijn. Kinderen worden letterlijk opgeofferd om een voorspoedig, tussen aanhalingstekens, voorspoedig leven te hebben. Ik geloof het is een van de grootste en hoogste vormen van afgoderij. De afgoden in de Bijbel, die kindoffers vroegen, worden de gruwelijke afgoden genoemd. Dat zijn afgoden die wilde kinderen, die wilde onschuldig bloed vergoten zien worden. Dat mensen bereid zijn tot het uiterste te gaan om hun eigen voorspoedige leven in stand te houden. Maar je hoeft niet gek op te kijken, ik heb het al uitgelegd. Ondertussen vindt er een enorme gemeenschap plaats met demonen. Er worden er hele natieën, geloof ik, er worden hele natieën die bezeten raken door de banden en de bindingen van deze demonen, waar ze zichzelf aan verbinden door het hebben van vrije seks, het bedrijven van hoererij en ook nog eens het offeren van baby's. Het is een van de hoogste vormen van afgoderij. In het satanisme is het bloed van een kind is het meest kostbaar. Tussen, als in, er is geen groter offer. Je hebt graanoffers, je hebt dieroffers en je hebt mensenoffers. En dan heb je ook nog eens kindoffers. Dat zijn het meest onschuldige bloed. Wat God heeft gemaakt, wordt vergoten omwille van een voorspoedig, tussen aanhalingsteken, leven in stand te hebben. Daarom was Jezus ook het perfecte offer. Hij was en een volwassen mens en hij was zonder zonde. Het meest onschuldige bloed. Nou, een kind komt hier aardig dichtbij in de buurt. Dus waarom is abortus afgoderij? Ten eerste omdat het een gevolg is van hoererij, wat sowieso een vorm is van afgoderij. Maar elke afgod vraagt offers. En het gevolg van hoererij is nou eenmaal dat je zwanger kan worden. En als je daar de verantwoordelijkheid niet voor draagt, niet voor wil nemen, dan is abortus de enige manier om daarvan af te komen, waarmee je kinderen offert aan je eigen levensstijl. Maar ondertussen een verschrikkelijke gemeenschap hebt met demonen. 93% van de gevallen wereldwijd. Dus waarom is abortus afgoderij? Ik heb het je net uitgelegd. Wat betekent dat voor ons als gelovigen? Zoals die man opstond in Numeri en die plaag stopte door op te staan tegen het onrecht. Zo geloof ik dat ook wij mogen opstaan tegen dat onrecht. Vanuit, gedreven vanuit het vaderhart van God voor liefde voor deze kinderen, maar ook liefde voor deze mensen zelf, maar wel de waarheid te spreken. In Leviticus 20 roept God ertoe op dat het volk Israël zich uitspreekt en opstaat tegen degene die zijn kind offert aan de Moloch. Ook wij mogen het niet toelaten dat er in ons land per jaar 40.000 kinderen aan afgoden worden geofferd. Of laat ik even die 93% pakken. Zeg maar 35.000 kinderen. Het is meer. 37.000 kinderen per jaar geofferd worden aan afgoden. Vanwege het in stand willen houden van vrije seks, CQ-hoererij. En daarmee een verschrikkelijke vloek over de natie heen laten komen. Wij mogen daartegen opstaan, maar ook juist tegen het leven wat beschermd moet worden in de buik van de moeder. Spreuken 24 vers 11 zegt: red hen die opgepakt zijn, die genomen zijn om te sterven. Met andere woorden, sta op voor hen die vermoord worden. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Een kind kan zichzelf niet beschermen. De Bijbel roept ertoe op om op te staan tegen het onrecht en ons uit te spreken in de naam van Jezus, in de geest van liefde. en waarheid, zodat er zegen komt over deze natie, over deze wereld, in de naam van Jezus. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.